Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk een gesprek met Hans Knoop in de podcast en dat belooft zoals gebruikelijk echt weer interessant te worden. Maar eerst even het volgende. Ik wil iedereen bedanken die tot nu toe een donatie heeft gedaan. Het maakt mijn werk wat makkelijker, ik kan door. En het voelt goed, die steun. Hartstikke bedankt iedereen die een euro, 5 euro, 10 euro, whatever heeft gedaan. Ik ben daar erg blij en dankbaar mee. Maar nou eerst even het weer. Ja, wat zal ik zeggen? Het is een graad of 20. Het is een beetje zonnig, een beetje bewolkt. Het is niet echt koud. Nee, het is niet echt dat je zegt van je moet een dikke jas aan, je kan het met een truitje. Het is gewoon redelijk lekker weer. Ja, en dan het nieuws. Het rommelt, het is een puinzooi, laten we het zo maar noemen. Ik heb er geen andere woorden voor. Die onderhandelingen die vinden dan weliswaar plaats in Cairo. Israël doet daar niet aan mee. En waarom niet? We hebben te maken met twee stijfkoppen. Aan de ene kant Hamas, die zegt, wij willen pas praten met Israël, zeggen ze, als de IDF zich terugtrekt. Israël zegt, wij willen pas praten met Hamas als we een lijst met gegijzelden hebben. Ja, aan de andere kant kan je zeggen, die lijst met gegijzelden is de vorige keren ook niet op tafel gekomen. Dus waarom nu opeens wel? Ik zou zeggen, neem de gok, laat die mensen niet langer lijden en laat die familieleden niet langer lijden. Echt, het kan zo niet doorgaan. En dan kan je wel zeggen, ja, je moet niet toegeven aan Hamas. Maar moeten we dan die mensen die gegijzeld zitten, diegenen die nog leven, moet je die dan nog langer laten lijden, alleen maar omdat je een lijst wil? Ik zou zeggen, kom op zeg, ga onderhandelen, doe die wapenstilstand. Maak een einde aan het lijden van iedereen, niet alleen de gegijzelden, maar ook aan al die Gazanen die niet te eten hebben, die geen dak boven hun hoofd hebben. Dan kan je wel zeggen, ja, dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Er zijn natuurlijk ook een heleboel Gazanen die hier niets mee te maken willen hebben. Maar ja, Netanyahu, het lijkt steeds meer alsof hij het alleen uit eigen belang doet. Ik zou geen andere redenen weten. Echt niet. Want je kan gewoon niet zo doorgaan. Er moet een oplossing komen. Het feit dat nu Gantz in Washington is. Ja, daar is Netanyahu, zoals ik gisteren uitlegde, ook niet blij mee. Omdat hij het doet, die reis, zonder toestemming van Netanyahu. En Netanyahu had graag de eerste willen zijn die bij Biden aan het bureau zou zitten. Nou, dat is dan Gantz, alhoewel hij spreekt met de vicepresident Harris. En daarna spreekt hij met een aantal andere hooggeplaatste personen binnen die Amerikaanse regering. En hij probeert ook een oplossing te vinden. Uit een peiling trouwens die op tafel is gekomen gisteravond laat, blijkt dat ruim 53% van de Israëlische bevolking ervan uitgaat dat het in het belang van Netanyahu is dat hij dit doet en niet in het belang van Israël om de zaak te vertragen. Dat betekent dus dat 53% gewoon zegt, Netanyahu, stop daarmee. Echt, je moet gewoon nu ook aan het belang van het land denken en aan het belang van de gegijzelden denken en hun familieleden. We zitten nu al 5 maanden in een oorlog. En hoe lang moet dat nog doorgaan duren? Hoe lang moeten we nog die oorlog hebben? Alleen maar omdat het in het belang van Netanyahu is. Want Hamas, geloof mij mensen, je kan wel zeggen op een gegeven ogenblik, oké, we nemen die laatste plaats ook in. En dan hebben we Hamas verslagen. Zelfs als je Sinwar te pakken hebt, heb je Hamas niet verslagen. Ik heb vanmorgen weer een aantal, weer een persbericht van de IDF online gezet in israelnieuws.nl. terroristen die raketten afvuurden afgelopen zaterdag richting kibbutz Beeri en kibbutz Hatzerim, die werden binnen 30 minuten geëlimineerd. Betekent dat ze nog steeds raketten afvuren. Deden ze gisteren ook weer. En ja, dan kan je die terreurcel wel elimineren. Maar ja, ze blijven doorgaan. Hetzelfde geldt met het noorden. Moeten we het echt op een oorlog laten aankomen? Een oorlog die veel erger zal zijn als de strijd in Gaza. Ik weet het niet. Mensen willen graag terug. Er zitten nog steeds bijna 200.000 mensen in hotels, in tijdelijke woonruimte. Mensen die uit hun eigen huizen zijn geëvacueerd vanwege de oorlog in het zuiden en de strijd in het noorden. We gaan kijken wat het vandaag weer brengt. Je kan het allemaal volgen op israelnieuws.nl. Trouwens, gisteravond kwam daar ook een persbericht. Daar was zelfs een embargo eerst op. Een persbericht van de IDF. En dat mocht pas gisteravond op 4 uur Nederlandse tijd bekend worden. Heel interessant. Maar ja, het blijft oorlog. Het blijft oorlog. Wat anders is dat voor de tweede keer Marcia van Gelderen een column heeft gemaakt. Proportioneel discussiëren heeft ze het genoemd. En dat gaat erover, over die sit-ins in de treinstations in Nederland. En dat mensen zeggen, ja, maar de beste vrienden zijn Joden. Ja, dat hebben we eerder gehoord. Het is een hele interessante column. Die moet je echt even gaan lezen. Daarnaast een verhaal van Yazan Zakaria Abu Yama, 5 jaar oud, die op 7 oktober werd gedood, een Bedouïne jongetje, door een raket die vanuit Gaza op zijn huis terechtkwam in de Bedouïne stad Arara. Verschrikkelijk verhaal als je dat leest. Moet je maar even lezen, het staat op israelnieuws.nl. Ja, en dan Nasrallah, die is ook niet blij en dat laat hij al blijken sinds gisteravond. Want de ene raket is nog niet neergekomen of de andere raket uit Zuid-Libanon komt alweer richting Noord-Israël. Wat is er gebeurd? Zijn kleinzoon is gedood in een gerichte aanval op een auto door de IDF. En dat is afgelopen zaterdag gebeurd. Het is nog niet bevestigd door Hezbollah, maar het is wel bevestigd door wel ingelichte kringen in Syrië, zoals het radiokanaal Voice of the, Capital. Ja, daar is hij niet blij mee en je kan je dat wel voorstellen. Dus de agressie van Hezbollah, die zal alleen maar toe gaan nemen. Reken maar dat er straks in de loop van de dag weer heel wat raketten richting Israël zullen komen vanuit Hezbollah. Ja, en dan wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog genoeg. Want Hamas, volgens berichten, denkt Hamas dat om een deal te bereiken het eerste Ramadan weekend misschien het beste is, beter dan nu. Dan kan Sinwar, die trouwens al een week geen contact heeft met wie dan ook, die zou dan, zeggen ze, wat meer eisen kunnen stellen. Nou, of dat zo is, dat zou dus dit komend weekend zijn. Er is ook opgeroepen door Hamas en Islamic Jihad om juist dit weekend er hard tegenaan te gaan. Ja, ik weet niet of we daar nou mee opschieten met al dat geweld. En moet je tijdens die Ramadan de ene rel naar de andere rel hebben? Ik weet het niet waar het naartoe gaat, maar kosher is het niet op dit moment. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, en dan Israëlische universiteiten die gaan een alternatief evenement organiseren voor de Israëlprijs te organiseren. Die gaan ze dan uitreiken in verschillende categorieën. Waarom? Omdat de ruzie met de regering Netanyahu over wie die Israëlprijs krijgt steeds groter wordt. Tegenstanders van Netanyahu mogen hem niet hebben, terwijl ze er wel voor in aanmerking komen. Dus universiteiten zeggen nu, weet je wat, dan organiseren we onze eigen Israëlprijsuitreiking wel. We gaan het zien of dat gaat gebeuren. In ieder geval, het rommelt aan alle kanten. Dan ga ik nu kijken of ik Hans Knoop aan de lijn kan krijgen. En dan gaan we met hem over een aantal interessante onderwerpen praten. Dus als je even een momentje geduld hebt, kom ik zo dadelijk bij jullie terug. Momentje graag. Het is weer gelukt en ik heb aan de andere kant van de lijn Hans Knoop in Amsterdam. Hans, goedemiddag. Daar zijn we weer.
Goedemiddag, Joop.
2 weken is zo om. Hè? En er gebeurt
gaat
van...
het je goed, Joop? Gaat het je goed?
Nou ja, goed. Als het met het land niet goed gaat, dan heb ik altijd zoiets van, dan maak ik me toch zorgen. En het gaat op dit moment niet goed, want we hebben natuurlijk onderhandelingen die tot niets leiden met Hamas. Israël doet daar niet aan mee, want Netanyahu wil eerst een lijst hebben, wat hij de vorige keren niet eiste. Maar nu opeens wel. Hamas wil die lijst niet geven. Dan wordt er in Cairo wel gesproken door allerlei mensen. Maar Israël is daar niet bij betrokken en dat vind ik toch jammer, want het leed van de gegijzelden wordt alleen maar langer en langer en langer. En daar moet gewoon een eind aan komen.
Absoluut. We konden het niet meer eens zijn. Er had al lang een eind aan moeten komen.
Absoluut. We zitten 5 maanden in deze oorlog. We hebben nog nooit zo'n lange oorlog gehad.
Nee. En... als we reëel zijn, Joop, als het nu tot een akkoord komt, veronderstelde worden 140 gijzelaars vrijgelaten. En er wordt een ceasefire afgekondigd van een beperkte duur. Nou, dan mag je zonder dat je een defaitist bent toch concluderen dat Israël deze oorlog verre van gewonnen heeft. Hè? En dat het toch heel negatief afstraalt op Israël en op IDF. Wat
absoluut.
De 5 sterkste legers ter wereld behoort. Ja. Dat het niet kans gezien heeft om in 3 maanden tijd een strijdgroep van nog niet eens 10.000 deelnemers, 10.000 militanten, om die uit te schakelen.
Ja.
Nou, als je daar ook nog de intelligence failures bij optelt die tot deze oorlog hebben geleid, nou, dan is het een doffe dreun die het land heeft gehad.
Zeker weten.
De arrogantie, wat hun belangrijkste exportproduct was. Nou, die kunnen ze voorlopig beter in de archiefkast stoppen, want niemand neemt Israël nog serieus.
Ja, en dat mag iedereen zich aanrekenen die hierbij betrokken is. Want het imago van Israël, dat is wereldwijd behoorlijk aangetast, vind ik.
Dat is wat ik zeg,
ja,
precies.
Absoluut. En dat zal alleen nog maar erger worden. Het wakkert ook het antisemitisme aan. Men heeft het nu over Zionisten en weet ik veel wat. Maar het is gewoon jodenhaat, het is gewoon antisemitisme. Men heeft een wijze gevonden om Israël, om joden wereldwijd aan te vallen. Want joden in Nederland, bij wijze van spreken, krijgen de schuld van wat de Israëlische regering doet op dit moment.
Ja, nou moet ik er wel een paar kanttekeningen bij plaatsen.
Doe maar.
Ik herinner mij in diverse oorlogen de grote optochten in Amsterdam, steun voor Israël, ja, waarin spandoeken werden meegedragen. Wij zijn één met Israël. Wij zijn solidair met Israël.
Ja.
Ja, je moet, als je solidair bent, ook met name solidair in moeilijke tijden zijn. Je kan niet verwachten dat men er anders tegenaan gaat kijken. En dan een ander punt over, ja, je zegt het is gewoon antisemitisme, ook al noem je het antizionisme. Ja, natuurlijk is anti-Zionisme Het schild waarachter men zich doorgaans verbergt als men antisemiet is. Maar, en nou komt de grote maar niet iedere kritiek op Israël is een vorm van antisemitisme. Netanyahu heeft geprobeerd en is daar wonderbaar in geslaagd om dat wereldwijd in te rammen bij mensen. Als je kritiek hebt op Israël, dan ben je een antisemiet. Nee, dat is niet waar, Joop. Je kan heel veel kritiek op Israël hebben zonder een antisemiet te zijn. Er is nergens ter wereld zoveel kritiek op het beleid van Israël als in Israël zelf. Zou Israël dan zelf uit antisemieten bestaan? Nee, het gaat mij te ver om één op één. En dat is wat Netanyahu doet en waar hij ook in is geslaagd.
Ja.
Om één op één te roepen, kritiek op Israël is niets anders dan antisemitisme. Nee, daar ga ik niet in mee.
Maar bijvoorbeeld de sit-ins in de treinstations in Nederland, die vind ik, dat is dan onder de noemer kritiek op Israël. Maar er worden toch anti-Joodse leuzen geroepen?
Kijk, zodra men zich bezondigt aan Joodse, anti-Joodse leuzen, dan maakt men er zelf antisemitisme van.
Ja.
En dan is het antisemitisme. Daar hoeven we geen boom over op te zetten. Maar het kan niet zo zijn dat als je bijvoorbeeld vindt dat Israël vis-à-vis de Verenigde Staten een desastreuze politiek voert en dat het roer om moet en dat wat er op dit moment gaande is in Jeruzalem vanuit het beleidscentrum, dat dat een slechte politiek is. Ja, dat moet je kunnen zeggen zonder dat je het stempel antisemiet op je voorhoofd...
Dat ben ik met je eens. Ben ik 100% met je eens.
Maar Netanyahu doet dat wel, hè?
Ja.
Iedere kritiek vangt hij onder het hoofdstuk antisemitisme. Ja, kom op zich.
Ja.
Hij is niet immuun. Het is niet zo dat je het per se met Israël en het beleid van Israël en het beleid van Netanyahu eens moet zijn. En als je dat niet bent, dat je dan automatisch een antisemiet zou zijn. Nee, dat gaat me echt te ver.
Nee, dat
heb
je
het over die treinstations. Nou, heb ik je al een aantal weken heb ik je daarover horen praten. Ja, met alle respect, Joop, ik maak van mijn hart geen moordkraam. Het is toch wel een beetje selectieve verontwaardiging bij jou. Als diezelfde stations door dezelfde demonstranten zouden worden gebruikt voor een pro-Israël demonstratie, dan zou je je er niet aan storen. En dan zou je niet roepen dat het toch een schande is dat de overheid en de politie en de gemeente daar niet tegen optreedt. Ik heb altijd de neiging om dingen om te keren in de zin, wat is het spiegelbeeld? Als er in treinstations in Nederland pro-Israël demonstraties, sit-ins, zouden worden gehouden, zou je dat dan een schande hebben gevonden? Ik kan me het niet voorstellen, Joop.
Niet een schande, maar je bent toch op een plek waar zoveel mensen gebruik van maken. Het is een openbare publieke plek en mensen lopen daar doorheen.
Ja, dat zou je niet roepen als het een pro-Israël demonstratie zou zijn.
Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nee.
Ik weet het niet. Ik heb me die vraag zelf al een aantal keren gesteld. Maar ik denk dat ik op een gegeven ogenblik ook zou zeggen, dit kan niet. Je kan niet de doorgang belemmeren onder het roepen van allerlei leuzen van mensen die er niets mee te maken willen hebben en er niets mee te maken hebben. En
maar dat is de doorgang belemmeren. De februari-stakers hebben ook de doorgang belemmerd. Die hebben de trams tegengehouden, die hebben de hele stad ontwricht. Ik heb toch geen enkele Jood ooit horen zeggen dat dat niet kon en dat dat een schande was om een hele stad plat te leggen waar iedereen last van heeft. Nee, we moeten het wel, laat ik zeggen, voor onszelf op een eerlijke manier onder ogen durven te zien. Ik vind het een gelegenheidsargument. Ze ontwrichten de doorgang op de stations. Nou, het zij zo. Toen ze in 1941 de doorgang van de trams deden stagneren door op de rails te gaan zitten bij de remise, zodat de trams niet konden uitrijden. Dat herdenken we nog ieder jaar als een heldendaad. En ik heb nog nooit een Jood horen zeggen dat het een schande was om de trams tegen te houden.
Nee, maar ik moet daar wel bij opmerken dat ik me niet kan herinneren dat ik Joodse groepen ooit heb zien demonstreren in Nederland. Ik kan me dat niet herinneren.
Nee, maar dat ligt aan ons zelf.
Ja.
Dat ligt volledig aan ons. Wij zouden dat ook kunnen doen. En je moet jezelf dus de vraag stellen, als we dat zouden doen, zou je dan op dezelfde manier tegen ze keren, of dat je, omdat je, zoals je nu keert tegen de huidige demonstranten, die dingen roepen waar we niet van gediend zijn. Maar, ja, maar gaat het om het feit dat ze dingen roepen waar we niet van gediend zijn? Dat is iets anders dan het feit dat ze een sit-in demonstratie in een treinstation houden. Ja, dat ze dat doen, daar lig ik niet wakker van, maar ik zou er ook niet wakker van liggen. Als het een pro-Israël demonstratie was, dan zouden dezelfde argumenten hebben kunnen worden gebruikt.
Ja, maar wel de mensen die door dat treinstation lopen en er niets mee te maken willen hebben of een andere mening hebben. Ik bedoel, er wordt nu iets geforceerd. En ik vind het...
Ja, maar dat mag je ook. Dat is een democratisch recht.
Ja, dat is een democratisch recht. Maar moet dat per se in een treinstation? En moet dat per se onder het roepen van From the River to the Sea? Want iedereen weet...
Nee, luister. Dat er dingen worden geroepen die niet kunnen, dat is een inhoudelijk bezwaar.
Ja.
Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Maar het feit als zodanig, nee, met alle respect, ik vind het nogal hypocriet. We zouden er geen punt van hebben gemaakt als het een pro-Israël demonstratie was.
Ik
kan wel zeggen, maar ja, maar die is er niet. Nee, maar die zijn er in het verleden ook geweest. Niet in het recente verleden, maar ik herinner me grote demonstraties. Ook tijdens de, ja goed, toen was ik in Israël, maar ik kreeg het wel mee. Tijdens de Zesdaagse Oorlog, tijdens de Yom Kippur Oorlog, tijdens de Libanonoorlog. Er zijn altijd grote demonstraties, pro-Israël demonstraties. In Nederland, in Amsterdam geweest. En dat gaat altijd gepaard met overlast. Ja, dat hoort bij een demonstratie.
Ja.
Als het niet uitloopt op geweld of uit relletjes, dan moet dat kunnen. Demonstraties geven overlast.
Maar ja, het is nu een combinatie van, hè? Het is en de demonstratie en de sit-in in dat treinstation en het roepen van bepaalde leuzen. Het is die combinatie die, ja, denk ik, eigenlijk alleen maar tot een verslechterde situatie gaat leiden. Ook voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Daar ben ik van overtuigd.
Als je keert tegen de argumenten van die sit-in demonstranten en de leuzen die ze daar roepen, 100% gelijk, stok volledig achter je. Maar je moet geen bezwaar maken tegen het feit dat er in een station wordt gedemonstreerd via een sit-in. Want dat zou je ook niet hebben gedaan als het een pro-Israël demonstratie zou zijn geweest.
Laat ik dan zeggen, het komt door het roepen van die leuzen die elke keer feller worden. En dat gaat escaleren.
Maar dan kom je dus in een niemandsland terecht. Ja. Hoe ver kan je gaan? Hoe ver te ver mag je gaan? Tijdens de Vietnamoorlog werden de leuzers geroepen Johnson moordenaar.
Ja.
Er zijn tijdens demonstraties altijd dingen geroepen waarvan je kan vinden dat dat te ver gaat.
Ja.
Een demonstratie is geen universitair college. Het is geen kwestie van echt de kleine lettertjes lezen en de resoluties erbij pakken. Nee, een demonstratie komt uit het hart en dan worden er dingen geroepen waarvan je achteraf kan vinden, dat had men beter niet kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor het conflict in het Midden-Oosten, dus altijd in iedere demonstratie het geval geweest.
Nou ja, we hebben hier natuurlijk elke zaterdagavond...
Wat er geroepen werd tijdens de Vietnam-demonstraties.
Ja.
Maar het was verschrikkelijk.
Ja.
En dan kan je zeggen van ja, Amerika was wel onze belangrijkste bondgenoot, hè?
Ja, precies. Precies.
Die waakte voor onze veiligheid.
Ja.
En toch was het Johnson-moordenaar hier en Johnson-moordenaar daar. De gekste dingen heeft mij geroepen. Ja. De vraag is, moet je daar dan op ingrijpen? En dan kom je dus aan dat hele fragiele begrip van vrijheid van meningsuiting. Ja. Die is niet onbeperkt. Waar trek je de grens?
Ja, precies.
Ik ben het eens dat als je roept Free Palestine and from the river to the sea, dan ga je die grens over.
Ja.
Want dat is geen kritiek op het beleid van de politiek van de staat Israël. Dat is een wens tot vernietiging van Israël.
Precies.
Dat is iets heel anders.
Ja, precies.
Dus dan ben je heel duidelijk een grens over gegaan.
Ja.
En ik vind dat je daar groot gelijk in hebt. Als je daar, daar aandacht op vestigt. Maar dat er een paar mensen niet op tijd op hun werk komen of te laat thuiskomen om hun aquarium te verversen. Nou
nee, het is wat ik zeg. Het is de combinatie van. Het is de combinatie van. Kijk, en als ik dan zie...
Dan moet je dan duidelijker communiceren. Want de keren dat ik het hoorde, was het echt, ik zou zeggen, een beetje burgerlijke kreet van ja, mensen de toegang tot de stationshallen beletten door daar op de grond te gaan zitten. Ja, dat vind ik echt een burgerlijk fatsoensargument.
Ja.
Dat maakt geen indruk. Want ik zeg je zou daar absoluut je niet aan hebben verstoord als het een pro-Israël sit-in zou zijn geweest.
Nee. Maar goed, zie je het in de lijn van wat er op dit moment in Nederland, ik richt me dan even op Nederland, gebeurt. Het is niet alleen die sit-ins, het is het vertrappen van de Israëlische vlag. Het is het antisemitisme.
Maar ook, het is een strafbaar feit.
Ja, maar daar wordt niets in de weg gelegd. Het is het antisemitisme wat toeneemt. En mensen die niet meer met een keppeltje op straat durven lopen.
Ik zie overigens in Buitenveld, dat ik woon op de grens van Buitenveld, dat in Amstelveen.
Ja.
Maar ik kom ze iedere dag met keppeltje tegen.
Nou, prima.
Het is niet zo dat een vrome Jood geen keppeltje meer zou durven dragen. Er zullen er allicht zijn die dat niet doen. Er zijn ook Joden die de mezoetza van de deur halen.
Ja, ook die hebben zich gemeld bij mij, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja.
Dat gebeurt, maar het is zeker niet mainstream. Ik ben eerder geneigd er eentje op de deur aan, een extra op de deur aan te brengen.
Ja.
In plaats van er een weg. We moeten het ook niet groter maken dan het is.
Nee. Nee, maar het is de hele atmosfeer, hè? Het is de hele atmosfeer
die er is. Wij zorgen ook mede voor die atmosfeer. Wij kleuren voor een deel ook die atmosfeer in.
Ben
door
ik
dingen
met
groter
eens.
Te maken dan ze zijn.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat ik het oneens ben met je. Nee, absoluut niet. Maar we hebben een zelden situatie tientallen jaren geleden meegemaakt. Dat was in de tijd van de vliegtuigkapingen en alles.
In de jaren 60,
daar ben jij nog bij betrokken geweest. Je hebt toen die Jewish Defense League opgericht, waar je veel kritiek op kreeg. Ik ben zelf nog betrokken geweest ik heb ook voor synagoges gestaan en zo. En actief deelgenomen aan beveiligingen. Dat was nodig. En ik zie diezelfde situatie nu terug.
Ja, maar weet je wat het is, Job? We hebben de neiging om altijd te overdrijven. In de jaren 30, toen het gebroken geweertjesprincipe breed verbreid was in Nederland, weigerden we te zien dat we op een vulkaan zaten. Toen werd er gebagatelliseerd, het zou wel meevallen wat er in Duitsland gebeurt. Dat gebeurt in Duitsland, dat gebeurt niet in Nederland.
Ja.
Men lulde zich met kadagens in. En wat groot werd, werd klein gemaakt. Nu doen we precies het omgekeerde. Nu hoor ik af en toe mensen zeggen, we zijn weer terug in de jaren 30. Ik kom op zich terug in de jaren 30. Waar staan die 100 divisies? Klaar om ons binnen te vallen.
Ja.
We zijn weer terug in de jaren 30. Laten we het toch in de juiste verhoudingen zien. Het antisemitisme is groeiend. Daarover hoeven we geen boom over op te zetten.
Nee.
Ik heb begrepen dat het in sommige gevallen verachtvoudigd is. Ook daar moet je dan een kanttekening bij plaatsen. Als het vrijwel nul is, dan is het al gauw verachtvoudigd. Want het was niet wijdverbreid. Het is sterk toegenomen. Toegenomen, laat ik zeggen, als iets van 1,8 wordt, dan is het verachtvoudigd.
Ja.
Maar 1 was ook wel heel weinig. Er is geen situatie vergelijkbaar met die uit de jaren 30. En vergeet ook niet, we hebben, en dat hadden we in de jaren 30 niet, we hebben Israël. Als het werkelijk de spuigaten uit gaat lopen, en als het werkelijk zo is dat het onleefbaar zou worden voor Joden in Nederland, dan is er altijd nog Medinat Israël, waarvan we weten dat we daar met de open armen ontvangen worden.
Ja.
Maar, en dat is het grote drama,
ja.
Israël is geen alternatief op dit moment.
Nee.
Er worden meer mensen in Israël vermoord dan er sinds 1945 in heel Europa vermoord zijn, Joden vermoord.
Ja. Nou ja, kijk, het feit dat er nog steeds 200.000 mensen niet in hun huis kunnen, dat zegt al genoeg.
Vreselijk.
Ja.
He, dus daar waar Israël een functie te vervullen had, meer dan ooit, is nu, op dit moment. Maar het is geen alternatief. Het is geen alternatief. Nog afgezien van het feit dat Israël zelf in feite de belangrijkste oorzaak van het antisemitisme in Europa is. Ik zeg overigens oorzaak. Zonder dat Israël daar schuld aan heeft. Maar een deel van het antisemitisme in Europa is het gevolg van de oorlog die in het Midden-Oosten tussen Israël en de Palestijnen gaande is. Dus het is eerder een aanjager van het antisemitisme, onbedoeld, dan dat het het antwoord op antisemitisme is. Israël is op dit moment geen alternatief. En ja, dat maakt mensen natuurlijk ook somber. Israël is toch altijd een levensverzekering voor Joden geweest.
Altijd.
Weile Abel Herzberg placht altijd te zeggen, zonder Israël is iedere Jood waar ook in de wereld een ongedekte check. Wij zijn op dit moment een ongedekte check. Israël is geen alternatief op dit moment voor ons. Wij zijn nu een ongedekte check. En dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. De grootste dreun, 7 oktober vorig jaar, heeft het zionisme als ideologie gekregen. Alle one-liners en quasi-waarheden waar wij mee leefden en waar we anderen mee om de oren sloegen, hebben aangetoond niet te werken en niets anders te zijn dan holle ideologische frazen. Het zionisme is door het ijs gezakt. En dat zal heel lang duren voordat dat vertrouwen weer is hersteld.
Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk voor en na 7 oktober. Voor 7 oktober was het vanzelfsprekend. Israël was die veilige haven. Dat was vanzelfsprekend. Na 7 oktober is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Na wat er gebeurd is op 7 oktober. Is Israël niet meer die vanzelfsprekende veilige haven die men altijd dacht te hebben? En dat is het probleem waar Joden wereldwijd aan moeten wennen. Zo zie ik het.
Ja, nee, goed, je ziet het ook in de cijfers van de Aliyah terug. De Aliyah is minimaal.
Ja, maar op dit moment. Maar gaat er vanuit dat er. Ja, maar men gaat ervan uit dat er 100.000 mensen naar Israël zullen emigreren. Na deze oorlog.
No way.
Dat is wat men zegt hier.
Ja, maar wat men zegt is niet altijd waar, Joop. Ik hoor al 20 jaar dat er een enorme exodus vanuit Frankrijk is. En dat Joden massaal Frankrijk verlaten.
Ja.
Het is niet anders dan een hasbara leugen. Het is absoluut niet waar.
Er wonen nog steeds 500.000 Joden in Frankrijk. Dus wat dat betreft is het merendeel daar.
Exact.
Ja.
Exact. Wat je wel ziet is dat er is migratie in Frankrijk van Joden uit de banlieue, hè, dus waar heel veel moslims wonen, naar andere delen in Parijs, waar minder moslims wonen, of zelfs naar andere plaatsen in Frankrijk, waar minder moslims wonen. Het is een interne migratie. Maar het is zeker niet zo dat er sprake is van een massale exodus. Maar men heeft geprobeerd ons wijs te maken dat dat zo is. Maar het is niet zo. Het is nooit zo geweest. En het is ook nu niet. Franse Joden gaan niet weg.
Ze gaan wel weg, maar veel minder. Er wonen er hier in de regio waar ik woon, Natanja. Daar wonen enkele tienduizenden Franse Joden. Maar daar heb je het dus mee gehad. En doordat
heel
ze...
Israël, onder de 40.000.
Ja, maar doordat 40.000. Ze dicht bij elkaar wonen, in bepaalde wijken hier, bijvoorbeeld bij mij, lijkt het alsof er veel meer wonen. Dat is het verschil.
Ja, natuurlijk. Als je bij Gordon Beach in Tel Aviv aan het strand ging zitten, dan hoorde je overwegend Frans praten.
Ja.
Maar dat betekent niet dat, dat betekent niet dat Frankrijk leegloopt en de Joden massaal Frankrijk de rug toekeren.
Nee.
Sterker nog, het Aliyah vanuit Frankrijk is een grote mislukking geworden. Franse Joden, hoogopgeleide, kregen in Israël hun diploma's niet erkend.
Precies.
Werden door hun Israëlische collega's eigenlijk als, als concurrenten gezien. Een Franse tandart die zich vestigde in Tel Aviv of Netanya, die werd in die buurt door bestaande tandartsen die daar werkten, werd bepaald niet met open armen welkom geheten.
Nee.
En er is een verhaal van een Israëlische minister die in Parijs zijn gebit liet renoveren. Een hele grote, omvangrijke operatie die maanden zou vergen. En die minister die ging ieder weekend om de week ging hij naar Parijs voor de behandeling. Uiteindelijk besloot die tandarts in Parijs op Aliyah te gaan en een praktijk te beginnen in Tel Aviv. Maar denk je, hij kreeg zijn diploma's niet erkend. Hij moest weer opnieuw naar de collegebanken om zijn beroep te kunnen uitoefenen.
Ja, ik ken die verhalen.
Weet je waar de meeste, Franse Joden terechtgekomen zijn? Niet in Israël. De meesten zijn terechtgekomen in Frankrijk. In Frankrijk, ze zijn weer teruggegaan naar Frankrijk. Nou, binnen de periode van 5 jaar is het grootste deel weer terug. Of ze zijn geëmigreerd vanuit Israël naar Canada. Dus een grote influx van Franse Joden in Canada geweest. En ook in Florida en Miami.
Ja, ja.
We hebben wel de neiging om elkaar vaak fabeltjes te vertellen. We gaan erin geloven. Omdat we ze niet onderzoeken. Als wij horen van er is een massale aliaan vanuit Frankrijk. Ja, dan nemen we aan dat dat wel zo zou zijn. Dat wel klopt. Het heeft nooit geklopt.
Nee.
En daar waar het plaatsvond is er eerder sprake van een mislukking.
Nou, we hebben hier, en dan kijk ik even waar ik woon, in Ier Jamin. Dat is, die buurt bestaat zo'n jaar of 15, 16. En daar zitten dan, het merendeel van de bewoners zijn dan Fransen, Russen en Zuid-Afrikanen. Dat is wat hier woont. En het is niet zo dat het dat je hier 50.000, 60.000 Fransen hebt wonen. Helemaal niet. Alleen je hoort wel veel Frans op straat spreken. Net zo als dat je Russisch op straat hoort spreken.
Ja.
Dat wil ook niet zeggen dat het hele land vol met Russen zit. Alleen, er zijn bepaalde buurten waarin ze geconcentreerd zijn. Waardoor het lijkt...
Ze willen bij elkaar wonen.
Ja.
Ze willen bij elkaar wonen.
Precies.
En ze beoefenen nog steeds de Franse cultuur en ze volgen nog steeds het Franse voetbal.
Ja.
Het is een gemeenschap binnen Israël. Maar het is waarlijk niet zo dat Frankrijk leegloopt.
Nee.
En dat men vecht om een plaatsje op een LOL vliegtuig naar Tel Aviv. Het is niet waar.
Nee, dat zie ik op dit moment ook niet gebeuren.
We roepen gemakkelijk elkaar na. Maar onderzoek het. Check het. Dat is het enige wat
ben ik helemaal met je eens.
Geloof niet in wat de overheid ons wil doen geloven.
Nee.
Die heeft zijn eigen redenen.
Maar dat is altijd met een overheid. En
dat
is hier niet anders. Hier wil de overheid ons doen geloven dat wat zij zeggen, dat het enige juiste is. De route die zij uitstippelen, die route moeten we gaan bewandelen. Maar zo werkt het gewoon niet. Maar dat is in Nederland ook, met de Nederlandse overheid. Ik bedoel, ik zag vanmorgen het achterlijke stukje dat men het woord moeder wilde schrappen. Het zou ouder moeten zijn. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Echt?
Ja, wees jaloers op Nederland dat men zich over dit soort dingen hier druk maakt. Was het maar zo dat inmiddels weer in Israël gebeurde, dat men zich over futiliteiten kon opwinden.
Ik wou dat het waar was. Voorlopig nog niet. Voorlopig hebben we hier nog te maken met raketten die neervallen. Vanmorgen weer een enorme barrage op het noorden.
Ik zag het.
En dat zal voorlopig niet stoppen. Helemaal niet. Nu de kleinzoon van Nasrallah gedood zou zijn afgelopen zaterdag. Ja, die man die laat het er ook niet bij zitten. Ja, die zat in een auto met twee anderen. En die auto is gericht door de IDF aangevallen. En het blijkt dus, een van die inzittenden was dus een kleinzoon van Nasrallah. Volgens allerlei Syrische media. Ja. Ja. Dat laat Nasrallah niet op zich zitten. En je mag ervan uitgaan dat we dus een soort van escalatie gaan krijgen. Dat kan niet anders. Ja. Dat kan niet anders. Het een lokt het ander uit. Ja. Het een lokt het ander uit. Ik bedoel, dat is hetzelfde met die onderhandelingen die in Cairo plaatsvinden. Ik kan me daar kwaad over maken. De vorige keren zijn er geen lijsten opgevraagd van gegijzelden. Waarom moet dat dan nu wel? Kan het niet nog eens een keer zonder lijst? Dan kan je in ieder geval door met die onderhandelingen. Dan leidt het tot iets. Maar nou, nu...
Omdat het niet in het belang van Netanyahu is.
Nee, precies, precies.
Netanyahu heeft maar één belang. Dat is... Hij heeft geen belang in een grote oorlog. Maar wel belang in een voortsudderende oorlog.
Juist.
Ja. Zolang hij maar op zijn zetel kan blijven zitten, geniet hij... Weliswaar niet juridisch, maar geniet die enige vorm van immuniteit, ja. Bescherming.
Nou ja, we zien wat er gebeurt. Wat er gebeurt nu Gans in Washington is. Hè? Ik bedoel, de ambassade van Israël mag geen enkele medewerking verlenen. Die zoon van Netanyahu, die zelf in Amerika woont, die vraagt op Telegram aan Benny Gans: wie beveiligt jouw reis? Hoe maak jij je afspraken? Wie betaalt dat allemaal? Ik bedoel, alsof het die jongen wat aangaat. Er gebeuren allerlei dingen omheen die ik niet kosher vind. Echt niet.
Nou ja, het is ook niet kosher.
Nee. En dan gaat hij op de terugweg nog langs Sunak in Engeland. Dan maakt hij nog een tussenstop in Londen. Ja, je kan zeggen, oké, de regels zijn, je moet toestemming hebben van de premier. Maar hij weet dat hij die toestemming nooit had gekregen. Dus is hij gewoon zelf gegaan. Hij probeert een oplossing te vinden om uit die impasse te komen.
Ja.
En ik denk dat hij daar juist aan doet. Dat denk ik wel.
Maar goed, nogmaals, de belangen verschillen... Netanyahu heeft maar één belang. Zo lang mogelijk uit de gevangenis blijven. Zo lang mogelijk uit de gevangenis blijven. Want hoe langer zo'n strafproces duurt, des te lager wordt ook de straf. Dat is een algemeen beginsel in Europa, maar ook in andere westerse landen. Een strafproces mag maar een beperkte tijd duren.
Ja.
Want het is al een straf dat het plaatsvindt en dat het lang duurt.
Ja, op dit moment is het gestopt, hè? Het vindt op dit moment niet plaats vanwege die oorlog.
Nee, het is geschorst.
Het is geschorst,
ja. Het is geschorst.
Ja.
Ja, maar het hangt wel boven zijn hoofd.
Tuurlijk. En
dat is op zich een straf.
Ja.
En dus naarmate het langer duurt, voordat het wordt beëindigd, wordt de straf langer.
Ja.
Ja, want dan zegt de rechter, nou, je hebt al genoeg zorgen gehad. En het heeft heel erg lang geduurd. Dus we wegen dat mee. En in plaats van dat je 4 jaar de bak in gaat, maken we er 2 van. Zo, op die manier zal het worden gedaan. Dus het is zijn belang van Netanyahu om het te rekken.
Absoluut. Absoluut. Maar ja, hoe lang dat in deze regering door kan gaan met de ene tegenpool naar de andere tegenpool. Ik bedoel, ze zijn het meer niet met elkaar eens dan dat ze het wel met elkaar eens zijn. Dat kan ook niet lang goed gaan. Dat kan niet lang goed.
Ze voeren permanente verkiezingscampagne.
Ja.
Israël is de enige democratie in het Westen. Zou je zeggen, in het Westen, waar de verkiezingscampagne nooit stopt. Op het moment dat de verkiezingen zijn geweest, gaat de campagne gewoon verder.
Ja, ja, ja. Nou ja, we zien dat met Ben-Gvir en de beperkingen bij de Tempelberg die hij wou doorvoeren. Ja. En waarvan de regering gezegd heeft, doen we niet.
Dat volgens het internationaal recht... Een regering is één en ondeelbaar. Dus als morgen een Meshuggah in de regering iets Meshuggahs roept, dan bindt dat de hele regering.
Ja.
Kan je niet zeggen, ja, dat heeft hij gezegd. Maar hij heeft maar één, weet ik veel, heeft maar x zetels in de Knesset.
Ja.
Doet er niet toe.
Nee.
De minister, als die iets zegt, zegt dat namens de volledige regering.
Ja.
Dat maakt het ook moeilijk, want men houdt zich daar niet aan. Iedereen roept maar wat, omdat hij denkt, ik moet in het nieuws blijven. Anders zal ik bij nieuwe verkiezingen zal ik niet me kunnen onderscheiden.
Nee,
en dat
precies.
Kost me mijn Knesset-zetel.
Precies, precies. Nou, ik denk dat we weer aardig wat onderwerpen doorgenomen hebben, Hans.
Ja, dat denk ik ook, Joop. En ik bied je mijn excuses aan dat ik af en toe als een azijnpisser...
nee, maar dat vind ik heerlijk.
Het beeld verstoort dat jij en Esther zo zorgvuldig willen uitdragen.
Nee hoor,
waarvan ik zeg,
dat moet kunnen.
Ik ken me daar niet in.
Dat moet kunnen, daar ken ik je te goed voor. Dat moet kunnen. En ik bedoel, dat maakt het ook minder eenzijdig en minder, het meer spannender, laat ik het zo zeggen. Ik verheug me er altijd op. Ik verheug me er altijd op.
Je weet, ik ben fan van je podcast, dus ga alsjeblieft door.
Ik probeer zo lang mogelijk door te gaan, absoluut. Absoluut. En
succes daarmee.
Dankjewel, en met jouw steun erbij, af en toe, elke twee weken... Nou, het kan niet beter.
You are welcome.
Oké. Hans,
maak een mooie dag.
Bedankt. We gaan er weer tegenaan.
Goed,
joh. Oké, dankjewel. Goed. Tot snel.
Bye bye.
Bye. Bye bye. Ja, dat was een enerverend gesprek met Hans Knoop, laat ik het zo noemen. Nooit vervelend, nooit eenzijdig. En je hoeft het niet met ons eens te zijn, of met hem, of met mij. Maar het is wel een interessant gesprek geworden, vind ik. Goed, morgen, ja, dat hou ik nog even in het midden. Mickey, die weet het al, dat roept hij ook. Maar morgen heb ik weer een nieuwe gast, wordt ook weer een interessant gesprek. Dus ja, ik zeg zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.